Zowel in de ochtend als in de avonddienst is de schriftlezing uit 2 Petrus 1.
Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde, liefde jegens alle. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonde. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik u niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een donker, duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Tweemaal wordt vandaag Gods woord verkondigd vanuit 2 Petrus 1, vers 4. 2 Petrus 1, vers 4. We lezen de tekst voorafgaand aan de woordverkondiging. 2 Petrus 1, vers 4. Daar zegt de apostel door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn. Opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. De prediking zal vandaag vooral zich richten op het eerste deel van dit vers. De woorden door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn. Vanmorgen zal de prediking vooral gaan over grote en dierbare beloften. En vanavond over het woord schenken. Het thema in beide diensten vandaag is de grootste en dierbare belofte van het evangelie. Heel eenvoudig vanmorgen, wat is een belofte in de Bijbel? Dat is de eerste lijn vanuit de preek, wat is een belofte? De tweede lijn, wat zijn de grootste beloften? En de derde lijn, wat zijn nou dierbare beloften? Wat maakt een belofte dierbaar? Grootste en dierbare belofte, wat is een belofte? Grootste belofte, dierbare belofte. Het avondmaal volgende week, de Heuvelente gemeente, staat aangericht in de dagen na Pinksteren. Pinksteren, het feest van de drie-enige God. De Heilige Geest die afdaalt vanuit de hoogte, om zondaren vanuit de diepte mee te voeren naar God. Het is een feest waarin de belofte van het evangelie nadrukkelijk centraal staat. Zo wordt het ook aangekondigd door de zaligmaker. Vlak voordat hij heen gaat, is hij het die zijn discipelen erop wijst dat ze samen met anderen bijeen moeten komen, ergens in een gebouw in het tempelcomplex in Jeruzalem, om daar biddend de vervulling van de belofte van de Vader te verwachten. De belofte van de Vader, zo zegt de Heere Jezus Christus dan, die gij, mijn leerlingen, van mij, ik als leraar, gehoord heb. Pinksteren, God vervult zijn belofte. Het is in diezelfde lijn dat Petrus ook op de Pinksterdag het woord van God opent bij een van Gods beloften uit Joël 2. En laat zien hoe in de tekenen van verdeelde tongen als van vuur, het geluid als van een geweldig gedreven wind, allemaal aanwijzingen dat de Heilige Geest afgedaald is vanuit Gods heiligdom en harten van mensen heeft vervuld, God zijn belofte, de belofte in Joël 2, heeft vervuld. Zonen en dochteren profeteren en verkondigen de grote daden van God onder het Joodse volk. Het is niet alleen dat Petrus daarop wijst, die belofte is nu vervuld, maar tegelijkertijd baant de vervulling van die belofte, de geest van God die afdaalt op het vlees, de weg voor de prediking van andere beloften van de Heer. Petrus trekt diezelfde lijn ook in Handelingen 2. Vanuit de vervulling van de ene belofte, Joël 2, trekt hij de lijn door naar een andere belofte in Joël 2 en hij plaatst die belofte nadrukkelijk op de voorgrond, namelijk dat een ieder die het woord hoort de naam van de Heere aan mag roepen en zalig zal worden. Petrus legt dan uit dat die belofte niet langer meer geldt alleen voor het Joodse volk, het volk van Gods verbond. U komt de belofte toe, zo zegt hij, deze belofte, ieder die de naam van de Heere aan zal roepen, die zal zalig worden. Maar het nieuwe is dat die belofte vanaf dat moment ook door de kracht van de Heilige Geest de wereld ingaat. En niet langer meer alleen wordt verkondigd aan het Joodse volk, maar overal, daar waar de Heere in zijn vrijmacht apostelen, later zendelingen, evangelisten en predikers van die blijde boodschap zend. Daar waar het woord klinkt, ook hier op dit moment, in dit kerkgebouw, in deze gemeente, klinkt die belofte. Een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden, wie ook maar. Of dat je nou uit de Oekraïne komt, of uit Nederland, of dat je jong bent of oud, of dat je via een omweg in de kerk terecht bent gekomen, of dat je vanaf je geboorte opgroeit in het midden van een gemeente, of dat je jarenlang afgedwaald bent in de wereld en sinds korter of langere tijd weer terug bent onder de verkondiging van het evangelie. God maakt daarin geen onderscheid. Een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Zalig worden is dus heel eenvoudig. God bij zijn naam aanspreken. En je bent zalig. God bij zijn naam aanspreken. De naam Heere, ik ben erbij. Wilt u bij mij zijn? En je bent zalig. Dat is het evangelie. Dat is het hart van het evangelie. En met die boodschap ging ook Petrus, een van de 12 apostelen, de wereld in. Waar hij ook kwam en de Heilige Geest bracht hem samen met zijn vrouw. Zijn vrouw ging mee op een zendingsreis, zo weten we uit de brieven van Paulus. Waar hij ook gebracht werd met zijn vrouw, misschien ook wel met zijn gezin. Daar bracht hij dit woord. Op zijn eigen wezen, zo stel ik me dat zo voor. Misschien niet zo bedachtzaam en zo rustig, stap voor stap als Paulus. Maar met diezelfde vurigheid, waarmee we hem ook in het evangelie leren kennen. Een karaktertrek die hij toen tegen zich had, maar die wanneer de Heilige Geest dat heiligt, dienstbaar wordt gemaakt aan de verkondiging van het evangelie. Ik denk dat de mensen onder het gehoor van Petrus het hebben gezien, dat die boodschap dwars door hem heen gegaan is. Dat er niet zomaar iemand stond, maar een vertegenwoordiger van Jezus Christus. Hij predikt die boodschap. En in de brieven die hij schrijft, twee brieven hebben we van hem, kijkt hij ook terug op die prediking. Met name de tweede brief wordt ook wel eens genoemd het testament van Petrus. Je merkt het ook aan hoe hij schrijft. Ook al het eerste hoofdstuk wat we samen hebben gelezen. Hij blikt terug op zijn leven, momenten tijdens de omgang die hij heeft meegemaakt met de Heer Jezus Christus komen weer terug in deze brief. En hij blikt ook vooruit in deze brief. Hij weet het, zo schrijft hij ook, dat hij binnenkort zal overlijden. Dat heeft de Heilige Geest hem bekend gemaakt. Een testament dat hij dus achterlaat. En heel nadrukkelijk plaatst hij in dat testament de belofte van het evangelie centraal. Dat is het thema ook van deze brief. En dat thema staat in het vers dat vandaag in het midden van onze gemeente centraal staat. Grootste en dierbare belofte. Belofte van God. Van de drie enige God. Wat is nu een belofte? In de Bijbelgemeente zijn er verschillende soorten van beloften. Twee belangrijkste soorten zijn wel beloften van heil, van redding en beloften van onheil, van oordeel. En alle twee die beloften klinken ook in de Bijbel. Eerst tegen Israël. Ik denk even aan dat machtige moment wanneer het volk onder leiding van Jozua het land Israël is binnengetrokken. Nadat de stad Jericho is vervallen, geeft de Heer de opdracht om direct door te stoten naar het hart van het beloofde land. Dat gaat tegen alle verwachtingen en tegen alle strategieën in. Maar God heeft de leiding en hij voert zijn volk naar het hart van het beloofde land. En vanuit dat hart laat hij zien hoe God zijn belofte vervuld heeft. Israël heeft in de belofte het land al gekregen. Het enige wat ze nu onder Gods leiding mogen doen is die belofte gaan realiseren. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Het is de Heere die heel nadrukkelijk voordat die veldtochten worden gedaan tegen de andere Canaanitische volken het volk aan zijn voeten brengt. In een dal, het dal van de Ebal en de Gerizim. Van de ene berg laat God dan de belofte van zegen klinken. Hoe hij met het volk wil zijn en hoe hij het volk in alle opzichten rijk zal zegenen. En dat wordt heel kleurrijk en heel concreet uitgewerkt door de Heere. Tientallen versen komen dan langs in het Bijbelboek Deuteronomium, waarin God zich richt op de gezinnen, op de huwelijken, op de bedrijven, op de omgang tussen hem en het volk, op de omgang tussen Israël aan de ene kant en de volkeren aan de andere kant. En iedere keer valt opnieuw het woord zegen. Maar, zegt de Heere, het staat of valt met die ene voorwaarde. Je wandelt in mijn geboden. Dat je met lief hebt, met heel je hart, met heel je ziel, met al de krachten die in je zijn. Als dat niet gebeurt, dan komen we bij de belofte van onheil, dan zal God het volk vervloeken. En als je die belofte leest van onheil, dan eist het je. Niet alleen wat er staat, hoe ver die vloek zal reiken. Het zal niet alleen het hart van het Joodse volk Israël treffen, bijvoorbeeld in de vernietiging van de tempel, de plaats waar God woont in het midden van het volk. Nee, niets en niemand wordt gespaard. Zelfs niet de planten, de bomen, de dieren, de akkers en de wijngaarden. Alles wordt dan getroffen en verruineerd door God die gericht uitoefent. En het eist nog meer te weten dat God dat ook heeft gedaan. Op enig moment was de emmer van Gods langmoedigheid vol gezondigd. En ook dan is hij betrouwbaar. En komt zijn woord na. Belofte van heil, waarin God betrouwbaar is. Belofte van onheil, waarin God ook betrouwbaar is. Gelukkig ook maar, vindt u niet? Dat Gods bedreigingen geen wassen neus zijn. Of dat de Heere met de waarheid het even tilt. Dat hij voor jou een onderscheid maakt en voor de ander niet. Wij hunkeren in deze wereld vol onrecht. Toch naar gerechtigheid. Wij bidden toch dagelijks of God wil komen en wil ingrijpen. Om een halt toe te roepen aan het onrecht. Denk aan onze Oekraïense gasten. Die dat ongetwijfeld bidden. We bidden toch dat God het onrecht dat in het verborgene wordt toegedekt voor de dag haalt en het in het openbaar ontmaskert en straft. Wat een wonder, jongelui, dat God eerlijk is. En wat geeft dat soms ook ruimte en lucht in je leven om het net als de zaligmaker te leggen in de handen van hem die oordeelt. Ik citeer nu letterlijk Petrus. De beloften die hier Petrus centraal stelt, aan het begin van deze tweede brief, zijn beloften van heil, van genade, van zaligheid. En daar mogen we ons vanmorgen en vanavond ook op richten. Petrus verbindt die belofte ook heel nadrukkelijk, kijkt u maar gewoon met me mee in de tekst, met Jezus Christus. Daar begint vers 4 ook mee. Door welk? Door hem. Wie hem? Wel door degene die ons geroepen heeft, vers 3, tot heerlijkheid en tot deugd. En als u iets naar boven kijkt, dan ziet u dat er twee namen staan in vers 2, namelijk God en de Heere Jezus Christus. Het zijn de beloften van God die door hem, Jezus Christus, aan ons geschonken worden, zo zegt Petrus. En dan zijn het heerlijke beloften. Beloften van het evangelie. De Bijbelgemeente, vergun me dat ik dat even rustig uiteenzet, want ik weet zeker dat ik daarmee ook verschillende mensen onder ons dien. Er is nogal wat verwarring op dit terrein. De Bijbel maakt ook onderscheid als het gaat om Gods belofte. De meeste van Gods beloften van heil en zaligheid zijn onvoorwaardelijke beloften. Ik citeer maar ook vanwege de tijd bij ieder moment één voorbeeld uit de Bijbel. Ik denk aan een van de meest mooie onvoorwaardelijke beloften van het evangelie. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Gods onvoorwaardelijke belofte. Waarom? Omdat alle einde der aarde in deze belofte worden ingesloten. Deze belofte sluit niemand uit. Dat moet je dus zelf doen. Door niet je gezicht om te draaien, zo staat het er letterlijk in de taal waarin die belofte geschreven is, in het Hebreeuws. Er staat letterlijk, draai je gezicht om en je bent zalig. God richt het woord, het evangeliewoord, dus tot mensen die met de rug naar hem toestaan. Maar die alles doen, behalve een blik op hem, op de gekruisigde Christus staan. En hij spreekt hen aan. Nou, dat zou u nooit doen, denk ik, en ik ook niet. Als je kind of iemand met wie je in een conflict bent, zich demonstratief naar je omkeert, je met de nek aankijkt, zo zeggen we dat dan in het Nederlands. Dan denk je bij jezelf, nou laat hem maar in zijn sop gaar koken. Hij zoekt het maar even uit. Wil je niet praten? Blijf dan maar even zo staan. Maar God is zo anders. Hij richt zich juist tot dit soort mens. Draai je gezicht om. En je bent zalig. Alle einde der aarde. Alle volkeren, alle talen, alle naties, maar ook alle soorten van mensen. Kerkmensen, wereldse mensen, nette mensen, goddeloze mensen, kinderen, ouderen. Wend je tot hem. Ik kan het niet nalaten, gemeente, om dat toch vanuit de praktijk dit even iets toe te spitsen. Met regelmaat van de klok krijg je een rouwkaart binnen vanuit een van de gemeenten waar je gestaan hebt. En het is nu een jaar geleden dat ik een rouwkaart kreeg vanuit een van de gemeenten. Bovenop de rouwkaart stond de tekst die ik net citeerde. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Meteen wist ik het verhaal achter die tekst. Het was jaren geleden in mijn eerste gemeente dat ik die tekst had bepreekt. En onder de gemeenteleden zat iemand die al jarenlang worstelde met het leren kennen van de Heer. Die worsteling werd ook veroorzaakt omdat haar leven zwaar beschadigd was geraakt door alles wat ze had meegemaakt. En ze kon mede om die reden toch niet bijkomen dat God nog naar haar wilde omzien. De Heer kwam onder die prediking over en heiligde het woord. Het stond gepland, los van de dienst, dat ik in de week daarna bij haar op bezoek zou komen. En mag ik het dus heel eenvoudig zeggen, er werd niet zoveel gezegd. We hebben ons verwonderd tot tranen toe vanwege Gods ontfermende liefde. Ze kon het niet klein krijgen. Ze stierf en in de aantekeningen die ze achter had gelaten stond dat deze tekst op de kaart moest staan. En een van de kinderen, haar enig kind dat nog over was gebleven, anderen waren al half voorgegaan, deed dat. Maar wist van het verhaal niets. En toen ik hem opbelde naar aanleiding van de rouwkaart, hij zei, ja dominee, ik heb maar gedaan wat mijn moeder schreef. Ik zal maar niet vertellen waarom dat niet door werd verteld. Maar eigenlijk begrijp ik van de hele tekst niets. En toen klonk dat woord door de telefoon opnieuw tot iemand die valt onder einden van de aarde. Moeder was overleden. Alle vlees is gras, zegt Petrus. Maar het woord van onze God, dat bestaat tot in der eeuwigheid. Dat woord gaat door. Alle einden der aarde. Er zijn in de Bijbel daarnaast ook voorwaardelijke beloften van het evangelie. Bijvoorbeeld die alleen maar voor het Joodse volk bestemd zijn. En niet voor de heidenen. De belofte dat God zijn volk zal bezoeken. En we kijken uit naar de vervulling van die belofte. En op een heerlijke wijze deze belofte zal vervullen. En het Joodse volk terug zal brengen aan de voeten van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Paulus schrijft daarover in Romeinen 9 tot en met 11. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Voorwaardelijke belofte. Ook voorwaardelijke belofte als het gaat om mensen die wandelen in geestelijke duisternis. Ik denk even aan een tekst uit Jesaja als hij zegt, wie is er onder jullie die de Heere vreest? Als hij wandelt in de duisternissen en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Niet ieder kind van God wordt door de vrijmacht van de Heilige Geest gebracht in tijden, perioden van geestelijke duisternis en verlating. Daar is God vrij in. En dat heeft vaak ook te maken met de gebrokenheid van het leven dat iemand leidt. God stemt die belofte concreet af op die situatie, dat is dan de voorwaarde. En wil die belofte ook op een heerlijke wijze vervullen. Waarom neem ik u mee daarin, gemeente? En ik wil zo meteen nog twee stappen zetten. Wel, ik moest eraan denken toen ik bezig was met deze preek. Toen ik voor het eerst ging lesgeven in het grote gebouw van de Vrije Universiteit, voelde ik me als een kat in een vreemd padkuis. Al die gangen, al die deuren, al die lokalen. En dan moet je eerst thuis raken in zo'n gebouw om de weg op enig moment te weten. Zo moet u thuis raken in het evangelie. Om zo snel mogelijk de weg te weten naar de belofte van het evangelie. Algemene belofte opent de deur tot de schatkameren van het Koninkrijk der Hemelen. Maar achter die deur liggen ook andere beloften opgestapeld die God in zijn vrijmacht kan en ook wil schenken. Daar hebben we denk ik de eerste reden waarom er zo vaak geestelijke verwarring is. Ook in het toeleven naar de bediening van het heilig avondmaal. U verdwaalt in de Bijbel. Dat kan omdat het overweldigend is wat er naar u toe komt. Het kan ook dat u niet geconcentreerd de schrift leest. Maar net als een kind dat verdwaald is in een groot gebouw rondkijkt, daar even blijft staan en op enig moment de weg niet meer weet en in verwarring raakt, in paniek raakt. Zul je dat meenemen, ook toeleven naar de bediening van het avondmaal, of je nu aangaat of niet? Heere, ai, maak mij uw weg, door uw woord en geest bekend. Thuis raken in het woord, zodat je ook Gods belofte concreet weet toe te passen op de situatie van dat moment. Ja, daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Dat is waar, maar dat ontslaat je niet van je plicht om de binnenkamer op te zoeken, om Gods woord te bestuderen, om stille tijd te nemen, om te mediteren over de schrift. Wie daar in de week van voorbereiding voor het eerst mee begint, begint te laat. Als het goed is, is dat toch de gang van u door het leven. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Zoek de stilte in deze jachtige tijd. En u hoeft mij niet te vertellen dat dat zo moeilijk is vanwege de drukte. Dat weet ik ook. Dat we druk hebben. En dat voel ik ook. Maar laten we God zoeken, gemeente. Hem verheerlijk. En als het gaat om alles wat we meemaken onderweg door het leven, thuis raken in het woord. Toegang weten te vinden tot concrete beloften van het evangelie. Er zijn beloften, en ik maak het even af, die gericht zijn op dit leven. En er zijn beloften die gericht zijn op het toekomende leven. Ook voor dit leven staat veel opgetekend in de Bijbel. Heel concreet, als het gaat om Gods zorg. Ik denk even aan de woestijntocht van Israël. De Heere belooft, voordat het volk Israël Egypte uit zal gaan, dat hij alles zal voorzien. In alle dingen. In eten en in drink, in kleding en in schoeisel. En keer op keer, als het dan mis dreigt te gaan, dan is het het volk dat in opstand komt tegen de Heere. Wat maakt de Heere nou op enig moment zo toornig? Wel omdat ze boos worden op God die van tevoren had gezegd, ik zal voor je zorgen. Kijk, je kan terecht boos worden op iemand als iemand je verwaarloost of je in de steek laat. Of misschien ook wel vanuit onkunde iets over het hoofd gezien heeft dat je zegt tegen hem, waarom heb je daar niet aan gedacht? Je weet het toch? Maar Israël wordt God boos op God, terwijl de Heere van tevoren had gezegd, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En als dan Mozes aan het einde van die 40-jarige woestijntocht de balans opmaakt en terugkijkt op het volk, dan zegt hij tegen het volk, het heeft ons aan niets ontbroken. Onze kleren zijn niet versleten, zelfs niet een riem van onze sandalen. De zolen van onze sandalen zijn nog steeds intact. We hoeven onderweg geen nieuwe schoenen te halen ergens. God zorgt het tot in het dagelijks leven voor zijn eer. Belofte voor het tijdelijke leven. Vaak krijgen we daar pas oog voor, gemeente, als het schaars wordt of niet. Er zijn onder ons ouderen die dat weten vanuit de oorlog. Hoe in tijden van schaarste en armoede de knieën werden gebogen en de handen werden gevouwen. En God, de God van Elia, concreet werd gebeden om eten en drinken op tafel. En dan legde je vader of moeder de hand bij de belofte van het woord. En sprak God daarop aan. Laatste onderscheid. Er staan beloften in het evangelie die heel concreet te maken hebben met de gebrokenheid van het leven. Werp al uw bekommernis, uw verdriet en zorgen op hem. Hij zorgt voor u. Dat wil niet zeggen dat wij naar zorg of verdriet moeten gaan staan. Dat laten we maar over aan de wijsheid van de Heer. Welke middelen hij wil gebruiken om ons een aanklevend leven aan hem te geven. Maar er zijn onder ons veel zorgen en verdriet, toch? Heb je van de week daar God al op aangesproken? Heere, hier staat het toch? Ik mag het op u werpen. Mijn zorg, mijn verdriet, mijn pijn. Pijn niet alleen als het gaat om geestelijke vraag. Pijn ook als het gaat om gehavend zijn, beschadigd zijn door mens, of door jezelf, door omstandigheden. En dan zegt de Heer nog eens een keer, werp, alles wil ik hebben. Alles. Houd niets achter. En lukt het je niet om dat te doen? Werp dan jezelf op God. Hij zorgt voor u. Ik vind dat heel mooi, gemeente, ook toeleven naar de bediening van het heilige avondmaal. Dat er in het slotgebed ook heel concreet om wordt gebeden bij de avondmaalstafel. Geef dat wij ons kruis getroost op ons nemen. Zul je je kruis meenemen naar de avondmaalstafel? Kruis van je weduwnaarschap, van je weduwschap. Kruis van dat lege, je hart. Eén of meerdere kinderen of geen kinderen. Kruis van verdriet, vanwege wat je kind of kinderen aanrichten in je leven. Psychische kruis. Andere dingen die misschien niet eens een naam hebben, maar loodzwaar zijn om te dragen. Neem je ze mee? Nee, achterlaten, dat is niet wat de Heer van ons dan verwacht. Maar dat we het getroost op ons nemen. Onze heiland volgen, zegt het avondmaalsformulier. Zijn voetstappen gaan drukken. Gemeente, ik moet vanwege de tijd de stap maken naar het tweede punt. Maar je zou toch verdwalen, of niet? In de schatkamers van het evangelie. Ga jij vanaf deze preek heel gericht Bijbel lezen? Soms mogen we God danken dat we die belofte niet op onszelf hoeven toe te passen. Omdat de nood achter die belofte tot dan toe ons wordt bespaard. Maar ik heb me haast me te zeggen, gemeente, er is onder ons niemand. Niemand. Die tevergeefs aanklopt bij het Koninkrijk der Hemelen. De deur ziet opengaan. En na enig aarzelingen van de andere kant iemand hoort zeggen, helaas, voor uw situatie hebben we geen belofte. Val God lastig met wie hij zegt te zijn. Spreek hem aan op zijn woord. Grootste belofte. Dat punt wil ik wat korter houden. En dan maken we de stap naar dierbaar. Waarom zegt Petrus nu grootste belofte? Hij maakt dus blijkbaar verschil tussen grootste, groter, groot en misschien ook wel klein. Wat heeft alles te maken met het verband waarin Petrus deze woorden optekent? Kijkt u maar even met me mee. Ik lees vanaf vers 2. Er staat, genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. En er komt weer dat woord terug. Door de kennis van degene, God en Jezus Christus, die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Onder dat woordje grootste valt dus de kennis. De kennis van God en van Jezus Christus. En we mogen dan in alle stilte ook die derde naam erachteraan lezen. En de Heilige Geest. Dat maakt deze belofte tot de grootste belofte. Zonder kennis aan God vallen alle andere beloften in het niet. Niet dat ze dan geen betekenis hebben. Integendeel, ik denk aan beloften die ook voor onbekeerde mensen door de Heere tot rijke zegen werden gesteld. Denk aan de belofte die God gaf aan koning Agab. Eerst kwam de Heere met de belofte van zijn heil, onheil en van zijn gericht. En toen Agab tot inkeer, tot bekering kwam, kwam de Heere vervolgens met zijn belofte van heil. Hij zou het oordeel uitstellen. Agab zou dat niet in zijn leven meemaken. Sterker nog, Agab zal ook niet op die verschrikkelijke manier om het leven komen, zoals God in eerste instantie dat hem wel had aangezegd. En Agab steekt die belofte in zijn zak, staat op van zijn bed, loopt fluitend de slaapkamer uit en gaat weer over tot de orde van de dag. Die belofte bracht Agab niet bij de grootste belofte. Welke belofte dan? Wel dat hij niet van zijn bed opstond en wegliep, maar door zijn knieën ging bij zijn ledikant. Als een gebroken en een verslagen man. Dat God in dit tijdelijke naar hem omkeek. Hoeveel te meer wil God dan zijn met het oog op het eeuwige? Agab liep daaraan voorbij. Je kan je bedrijf als een zegen zien. En dan heb je misschien ook gelijk. En dat je zegt, nou, dit hebben we allemaal in de weg van het gebed gekregen. Maar je bedrijf neem je niet mee in je graf. En God vraagt zometeen niet naar je banksaldo. De enige vraag die de Heere stelt. Heb je me lief? Heb je me door mijn goedheid, die zegeningen die je van mij kreeg, lief gekregen? Niet om wie ik, om wat ik gaf, maar om wie ik ben. Kennis van God en Jezus Christus. Dat is dus ook de enige voorwaarde voor de avondmaaltafel. Of je God en Christus persoonlijk kent. Of de belofte van het evangelie, en nu doe ik een klein voorschot op vanavond, ook aan jou persoonlijk geschonken zijn. Je God mag kennen vanuit het woord. En in het bijzonder zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Waarom plaatst Petrus dat grootste nu voorop? Wel omdat het groot is in de ogen van iemand die God heeft leren kennen. Dat hij God mag kennen. Dat wordt nooit klein of gewoon. God beware ons als gemeente voor dat we aan de avondmaalstafel avondmaalsgasten vinden die het gewoon vinden dat ze God kennen. En daarom aan het avondmaal gaan. God beware onze gemeente ervoor. Dat genade goedkoop geworden is. Kijk eens naar de man die dit schreef. Petrus. Hoor je niet in dat ene woordje grootste? Ik mag hem kennen. Heel zijn leven doorklinken. Is dat woordje grootste niet te herleiden tot dat ene moment in die duistere nacht, toen Petrus daar stond, vloekend en eedzwerend, en opeens keek, recht keek in de ogen van de zaligmaker. En hij verbroken werd. Ik ken hem niet. En die ogen zeiden, ik ken jou wel. Kijk, die man die ging gebroken eruit. Nog niet eens van alles wat hij had aangericht. En wat hij had gezegd. Vloeken, krachttermen, grote woorden. Maar dat hij hem niet verloochende. Maar bleef liefhebben tot het einde toe. Is dat ook niet de dragende grond volgende week zondag aan de avondmaalstafel? Dat het groot is om plaats te nemen aan de voeten van de zaligmaker. Laten wij in het licht ook in deze voorbereidingsweek die woorden biddend overdenken. Wat maakt het nou voor mij zo groot als ik aan mag gaan of in de toekomst aan hoop te gaan? Laten we tegen de achtergrond van grootste, de verdorvenheid van ons bestaan, de doemwaardigheid van ons leven, de vervloekte zondige begeerte in ons hart, overdenk en in het gebed voor God biddend beleiden. Met het gebed om de Heilige Geest of de Heere ons daarvan wil aftrekken, desnoods met kracht. Ja, dat doet pijn. Maar om God te mogen kennen, zoals die werkelijk is in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, dan moet je toch ook heel veel loslaten. Daar moet plaats voor worden gemaakt. Wil het groot worden, niet meer vanzelfsprekend zijn. En is het niet groot als we dan voor onze ogen het brood gebroken zien worden, de wijn vergoten zien worden, beeldende prediking van het lichaam dat Christus verbroken heeft. Horen we dan niet door de woorden heen klinken, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat dat groot is. Ik voor u. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. Ik voor u. En dan zitten we meteen eigenlijk in het derde punt, gemeente. Kijkt u met me mee, grootste en dierbare belofte. Bij het woord dierbare gemeente moest ik denken aan een situatie die ik jarenlang geleden heb meegemaakt. En sommigen onder ons hebben dat ook meegemaakt, een grote brand. In dit geval was dat het bedrijf waar ik werkte. Enkeling weet daar ook van, die was daar toen ook bij. Binnen een half uur nadat we het ontdekt hadden dat er brand was in het bedrijf, stond alles in lichte laai. Achteraf gezien was de brand waarschijnlijk al langer bezig, op een plek waar niemand was op dat moment. En dan zie je voor je ogen gebeuren hoe verwoestend een brand kan zijn. Zeker als je de dag daarna binnenkomt in een verbrand bedrijfspand. Het leed is dan niet te overzien. Als je brand hebt, dan sta je voor de keus. Als het nog kan, wat gaan we redden uit die brand? En in 1 seconde maak je dan voor jezelf een beslissing. Wat heeft nou waarde gekregen? Soms zeggen we dat ook wel eens tegen elkaar. Misschien u ook wel eens, en laten we dat heel voorzichtig doen. Stel je voor dat er brand uitbreekt, wat neem je dan mee uit je woning? Nou, de een misschien zijn laptop. De ander misschien iets anders wat waarde heeft. Een derde rent zo snel mogelijk naar buiten om zijn auto die vlak bij huis geparkeerd staat weg te zetten, zodat dat niet aangetast wordt door de brand. Maar het zou me niet verbazen als er onder ons zijn die, toen ik dat zo vroeg, wat neem je dan mee uit die brand, denken aan dat ene kleine mapje. Met die foto's. Foto's van je voorgeslacht. Foto's misschien van je kindje. Dat jong is overleden. Foto's van je vrouw of van je man. Waar iemand die misschien bij u op bezoek komt niet eens oog voor heeft als u door de kamer loopt en rondom zich heen kijkt en tegen je zegt, nou wat is die mooi. Maar jij kijkt daar anders raar. Al dat mooie geef je prijs aan de vlammen als dat ene maar gered kan worden. Dat is je dierbaar. Daar heb je een band mee gekregen. Dat voor jezelf onbetaalbaar geworden. Het ligt misschien wel in de kluis. Als je het af zou zetten in geld, dan kost het helemaal niets. Maar daar gaat het je niet om. Het is voor jou onschatbaar belangrijk geworden. Dierbaar. Nu zegt Petrus, dat geldt dus ook voor de belofte van het evangelie. Het gaat nog niet eens om de prijs die daarvoor is betaald. Dat de zaligmaker de belofte van het evangelie met zijn dood heeft moeten verwerven en heeft moeten betalen. Dat heel zijn lijden en sterven de dragende grond is en die ook doorklinkt in de belofte van het evangelie. Nee, het gaat om Christus zelf. Hij, ik citeer weer Petrus, hij is mij dierbaar geworden. met eerbied gesproken, al die beloften voor dit tijdelijke en eeuwige leven, als het erop aankomt, kunnen ze me gestolen worden. Als ik Christus maar mag behouden. En dan komt aan het einde van deze eerste voorbereidingspreekgemeente de toespitsing meteen naar de avondmaalzondag volgende week. Mag ik die vraag gewoon maar eens in het midden van de gemeente leggen? En ik kijk met name ook even naar de avondmaalgangers. Wat bewoog je nou in de achterliggende periode om aan te gaan aan het heilige avondmaal? Was dat de belofte van de vergeving van de zonde? Was dat de belofte van de heiliging? Breken met concrete boezemzonden in je leven? Was dat de belofte van een nieuw hart? Was dat de belofte van het toekomende leven? Of ging het om hem? Die mij heeft lief gehad. En nog steeds lief heeft. Om Jezus Christus. Kijk, dat veronderstelt dus dat hij waarde heeft gekregen in je leven. En daarvoor is, als het goed is, ook plaats gemaakt in je leven. En als ik die uitdrukking gebruik, gemeente, plaats maken in je leven, dan realiseer ik me met u dat die uitdrukking vaak misbruikt wordt. Vaak wordt die uitdrukking plaats maken in je leven voor de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus alleen maar toegespitst op de toeleidende weg. Maar de wijze waarop de Heere mensen brengt aan de voeten van de zaligmaker, daarin is God vrij. Doorgaans is het inderdaad zo dat dat gaat met een zekere vorm van zondekennis. Dat is inderdaad Gods gebruikelijke weg. Maar als ik het evangelie goed versta en ook dat woordje dierbaar vanmorgen samen met u probeer uit te peilen, dan plaatst het evangelie plaatsmaken in de gemeenschap met Christus zelf. Dan is dat plaatsmaken voor Christus een voortdurend proces tot aan het graf toe. Dat is dus niet iets wat we achter ons kunnen laten. Dat we tegen elkaar kunnen zeggen, nou, het ging inderdaad in een diepe en zware weg voordat ik voor het eerst de ogen mocht vestigen op de Heere Jezus Christus en oog kreeg voor zijn gewilligheid. Nee, dan begint plaatsmaken pas. Dan gaat hij lopende het leven in de weg van de heiliging plaatsmaken voor alles wat hij heeft en wie hij is. En dat gaat dus inderdaad samen met een gebroken hart en een verslagen geest. En daar zullen we ons in deze week van voorbereiding ook op mogen gaan beproeven. Dat we, als we dat woord zonde en misdaden en de oproep ook uit het avondmaal formuleren om onze zonden en misdaden te overdenken, niet aan toen en dan, 10, 20, 30 jaar geleden, toen je onrustig werd gemaakt en ging beseffen, zoals ik nu leef, kan ik niet sterven. Maar dan gaat het om het hier en nu. Dat Jezus Christus plaats moet maken voor zichzelf, ook na 10, 20 jaar leven en omgang met de Heer, zodat deze avondmaalzondag volgende week onvergelijkbaar is met de avondmaalzondag daarvoor. Mag ik eens heel eerlijk zijn voor mijn gemeente? Kijk jij daar naar uit? Ik niet. Ik kijk liever terug. En in alle bescheidenheid kan ik, denk ik, duidelijk vertellen hoe God in mijn leven is gaan werken en wat er toen gebeurd is. En gebruik dat als grond om aan te gaan. Dan dat ik nu, juni 2022, mijn misdaden, mijn zonden van dit moment ga overdenken voor Gods aangezicht. Maar snap je nou ook na ontvangen genade, waarom je zo weinig getroost wordt aan de avondmaalstafel? Omdat er geen plaats is voor de dierbaarheid van Christus. Omdat de liefde van u tot hem flets, flauw en oppervlakkig is geworden. Neem je die belofte van het evangelie mee. de belofte uit Ezechiël 36. Dan zult gij gedenken aan uw zonde en aan uw misdaden. En gij zult de walging van uzelf hebben. Ik doe het niet om uwentwil, ik doe het om mijn grote naamswil. En kijk eens in Ezechiël 36, neem dat mee naar de binnenkamer, waar die belofte staat. Die staat aan het eind van alle andere beloften die daaraan vooraf zijn gegaan. De belofte om het stenen hart weg te nemen, voor een vleeshart daarvoor in de plaats te stellen. De belofte van het heilige van het leven door het water van de Heilige Geest. De belofte van zegen en van welvaart. En aan het slot daarvan zegt de Heer, dan zult gij gedenken. Dat hoort dus ook bij gedenken. Gedenken aan Jezus voeten. Als voor mijn ogen het brood wordt gebroken. En wijn wordt vergoot, zodat dierbaarheid van Christus de grootste is geworden. Amen.